Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 8. WA marcheert, WA marcheert, klinkt het gehate lied van de zwart geuniformineerde over de straat. Hun glimmend gepoetste laarzen houden de maat van het gezang. Dat doen ze hun grote vrienden, de grote politiemannen na, de SS. Gewapend met gummiknuppels en ploertendonders roepen ze hun antisemitistische leuzen. Weg met de Joden, die schurftige honden, hang op, hang op. Er vliegt een steen door de lucht en nog een. Er volgen nog veel meer keien en vernielen de spiegelruit van de etalage. Glas rinkelt. De houder van de ijszaak Coco gebiedt de groep verzetstrijders om zich stil te houden. Dat is niet naar de zin van de landverraders. Wacht, daar staat een kar met appelen. Zeker van de een en der haast weggevluchte Jood. Ha, ze zullen een grap beleven en een van de helden geeft een trap tegen de volgeladen wagen. De kar kiept en de kostelijke vracht rolt over de straat. Alle winst voor de armen, een sloeber is weggegooid. Gedeukte en geplekte vruchten zijn weinig of niet zwaard. De mannen die zich nog steeds schuilhouden, verbijten zich. Ze ballen hun vuisten. Hun bloed kookt. Dat moet gewroken worden. Jacob de Jong is de eerste die naar buiten raamt en meedogenloos op de troep inslaat. De anderen volgen zijn voorbeeld. Ook Dan Sanders is van de partij en geeft zijn tegenstanders ervan langs. Een van de mannen is naar het Waterloopplein gevlucht en waarschuwt de havenarbeiders. De bewoners van de Uilenburg, Valkenburg, Kattenburg en Oostenburg worden opgetrommeld. Dat zijn Amsterdammers die op goede voet leven met die verdrukte stadsgenoten. Op naar het front. Ze zullen die opscheppers wel eens leren. Alles wat maar enigszins op een wapen lijkt, wordt ter hand genomen. Er zijn geen wapens meer te vinden. Dan maar breekijzers, Stokvis die weet raad. Bij Moos de Voddenboer, zoals ze nog velen Sanders noemen, staan nog genoeg enden ijzer en lood. Met de behanger voorop stormen ze op het binnenplaatsje in de Amstelstraat af. Als Moos hoort wat de bedoeling is van de wilde horde, knikt hij instemmend. Neem maar mee hoor, geef ze van katoen, die messert vrienden. En voort gaat het naar het Rembrandtplein, waar de strijd zich intussen heeft uitgebreid. Er zijn gewonden en zelfs een dode onder de Joden. Maar ook onder de WA-mannen raken velen gewond. En zelfs hun aanvoerder Koot ligt daar op straat en beweegt zich nauwelijks meer. Zal hij het leven erbij laten? De heldhaftige partijmannen schrikken, nu hun leider voor dood op de grond legt. Ze maken snel dat ze wegkomen, ieder een kangdop. Ziezo, die hebben hun les geleerd, meen dan, die vijanden van zijn volk. Zullen zij nog ooit de moed vinden om hun valse streken te hervatten? Maar dan opeens, luchtalarm, de sirenes loeien. Dat is mis, roept Jacob de Jong met overslaande stem. Daar wordt luidkeels geroepen. Weg, weg, de moffen komen. Tegen de met geweren gewapende overmacht te strijden, dat is niet zwaard. Het opgekomen burgerpubliek vlucht snel weg. De straten zijn opeens leeg en stil. De vechters zijn weggekropen, diep in de huizen rondom het Waterloopplein. De pogroms tegen de Joden worden voortgezet. De Duitsers nemen het heft in handen. De hele Jodenbuurt wordt hermetisch afgesloten. Overal is de wijk afgezet en zijn er bruggen weg opgehaald. Er kan niemand meer in of uit. De Joden zitten in de val en vluchten is bijna onmogelijk. En als dan 3 dagen later bekend wordt dat de WA-man H. Koot dood is, komt er een bevel van hoger hand. Himmler, de man die de pogroms opzet tegen de Joden, beslist dat er wraak genomen zal worden. Een week later al, op 21 en 22 februari, wordt er een grootscheepse razzia gehouden. Weg met die honden, hang op, hang op! Het is Sabbat. Buiten op straat is het nog stil en donker. De strenge vorst heeft mooie bloemen op de ruiten getekend. Saar is vroeg opgestaan. Zij doet dat altijd als de Sabbat daar is. Ze maakt het ontbijt klaar. Straks komen de andere gezinsleden en dan wil ze de tafel in orde hebben. Ze helpt de mannen met het kerkpak aan te reiken. Dat deed haar moeder ook altijd. Vooral nu ook vader Levi's meegaat naar de synagoge, moet ze zorgen dat ze niet te laat klaar is. De sjoel is nu veel dichterbij voor haar ouders dan vanaf het huis waar ze eerst woonden. Dus kan de oude man gelijk met vader en dan opgaan naar de kerk. Opu Leves is de laatste tijd nogal eens ziek en het schijnt zaak toe dat er een aftakeling aan de gang is. Haar gezondheid kwijnt onder al die oorlogsomstandigheden. Ze spreekt steeds maar over de Holocaust. Dat is de totale vernietiging van het Jodendom. Om te huiveren. Vooral nu de Jodenwijk zo afgesloten is en er geen muis in of uit kan, kan ze zo treurig voor zich uitzitten staren. Ze heeft wel eens een gesprek gehad met Maria Jacobs over al die zaken. Ook Maria lijdt onder al die plagerijen van de onderdrukker. Maar toch, wat heeft die Maria een geloof? Het is niet te vatten hoe die over de oordelen spreekt. Ze haalt daarbij nog een schriftwoord aan, wat haar hele wezen doorstraalde. Met een blij gezicht sprak zij de woorden welke moeder Levis niet begreep. Over de oordelen Gods ging het en hoe die wijkzuster zich verheugde over hem die hen sloeg. Ze had tenslotte een psalmboek genomen en daaruit een vers geciteerd. Saar moet opeens weer zo denken aan die keer dat de 2 vrouwen zo diepgaand bezig waren. Hoe is dat vers ook weer? Ze heeft het lied meer dan eens over de radio gehoord. O ja, ze weet het alweer. Langzaam herinnert ze zich de regels van het lied. Met zachte stem komen de woorden over haar lippen. Ja, het is toch een Israëlitisch gezang. Maar zij gebruikte de Nederlandse overzetting, die zuster Jacobs. Gang Sion was verheugd, en juicht, o Heer van vreugd, met Judas dochteren scharen, wanneer de blijde Maren uws oordeels had gehoord. Want gij heerst ongestoord, en toont uw macht alom, ver boven het godendom, twelk siddert voor uw woord. Buiten op straat klinkt gerucht. Wat een leven opeens. Wat is dat? Saar schrikt. Die Duitse stemmen, dat gesnauw, komen daar soldaten? Als ze naar buiten kijkt, staat haar hart bijna stil van schrik. Er staan overal overvalwagens. Op de hoek van de Amstelstraat SS'ers geven schreeuwen en bulderen. Aan de overkant wordt een mitrailleur opgezet. Oh, wat gaat er gebeuren? Opeens is het in huize Sanders ook vol leven. Razzia, wordt er geroepen. Moos en Dan, Lea en Lisbeth, ze weten niet hoe snel zij moeten aankleden. Het gaat er alles haastig en rommelig aan toe. Half huilend en jammerend turen ze om beurten op straat. Daar raspen de met ijzeren beslagen soldatenlaarzen over de stenen. Er wordt geschreeuwd. Altierend bonken de SS'ers op ramen en deuren. Wordt er niet snel genoeg open gedaan, dan trappen ze de houten wand in. De eerste mannen worden reeds naar buiten geduwd. Met hangboeien om en de karabijn in de rug worden ze de overvalwagen ingesmeten. Het gaat er alles behalve zachtzinnig toe. Er klinken schoten. Vluchtenden worden zonder pardon neergeknald of in elkaar getrapt. Het wordt een ware klopjacht met allerlei wreedheden gepaard. Willen de Joodse mannen niet mee op hun bevel, dan worden ze het huis uitgesleurd. Wraak, wraak aan die schmauzen. Ze zullen die zwijnhonden leren. Snel, snel! De oude lieden zijn nu ook uit bed gekomen en ze schieten wat oude kleren aan. Lisbeth huilt alweer het hardst. Om Lea's mond ligt een verbeten trek. Waarom hebben die groenen zo'n macht? Ze is verbitterd over hetgeen ze ziet gebeuren. Vreselijk. Even is het stil op straat. Een hond jankt, lang en doordringend. Opoe Levens is erg bijgelovig en mompelt iets over een slecht voorteken. Maar de ramp is er al, is het antwoord van haar man. Dan wordt er gebeld, wild en hard. Daar heb je ze, stoot Saar uit. Zal ze open doen? Ze kijkt wanhopig rond. Moos, hij weet ook geen raad. Hij zal zelf naar de deur moeten gaan. Met verstarde blik gaat hij naar het portaal en opent de voordeur. Jude, zegt een barse stem. Hij moet zijn legitimatiebewijs laten zien. De letter J staat er duidelijk leesbaar op. Voor het oog van Moos lijkt die J wel 3 keer zo groot als in werkelijkheid. Er is geen ontkomen aan, weet hij. De Duitser grijpt hem vast en slaat de hangboeien reeds om zijn polsen. De andere SS'er geeft hem een trap. Raus, belde hij. De auto staat startklaar om weg te rijden. De wagen is vol en andere nieuwe gevangenissen op wielen rukken aan. Ze gaan voort om nog meer van die untermensen te vangen. Weg met dat gespuis. De razzia duurt voort, de hele sabbatdag lang en ook de volgende dag nog. De volle wagens zijn al op hun bestemming aangekomen. Via Schorl zullen ze worden doorgetransporteerd. 425 Joodse mannen worden naar het concentratiekamp te Mauthausen gedeporteerd. Wonderlijk genoeg hebben de SS'ers bij de huiszoeking het winkelpand voorbijgezien. Ze hadden hun slachtoffer te pakken, zo meenden de verwoede nazi's. En ze zochten niet verder naar buiten. Ze hebben de dader te pakken, uit wiens tuin de ijzeren en loden pijpen afkomstig zijn, de gasbuizen, die bij die wilde februari-stakingen zijn gebruikt. Ze zullen die smauzen leren. Dan, die zich intussen had verstopt in de winkelruimte, stond 1000 angsten uit. Hij zat verscholen onder een laag herenvesten, vlak onder de voordeur. Hij kon alles horen wat de Duitsers zeiden en gisten naar wat er boven hem gebeurde. O, die bloedhonden. Ze gingen tekeer als waanzinnigen. Zouden die lui soms zo tekeer gaan om hun eigen geweten te overschreeuwen? Veronderstel dan. Tis me sjoche. Tis niet normaal meer. Hoor ze eens bulderen. Zou pa meegenomen zijn? Dreunt het door zijn hoofd. Een snik welt op uit zijn jongensborst. Een stil verwijt plaagt de kleine en één gedoken figuur daaronder de stapel textiel. Zijn schuldgevoel over het opstandje verleden week. Lang hoeft hij niet te wachten op het definitieve antwoord. De deur van de kelder wordt zachtjes opengedaan. En hij hoort Lea, ze huilt. Dan komt tevoorschijn, roept ze schor. De moffen zijn weg. Er is geen assessor meer te zien in de straat. Het lijkt wel alsof hij droomt. Het gevaar is dus geweken. Waar is pa? Stoot hij schechtig uit. Waar? Zeg op! Hij vraagt eigenlijk naar de bekende weg. Maar hij hoopt nog enigszins op een gunstig antwoord. Lea's antwoord is een korte snik. Weg. 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 Als het tweetal even later naar het bovenhuis klimt, horen ze het gekarm van moeder Saar en Lisbeth. De oudjes, ze delen in het grote verdriet. En allen treft hetzelfde ongeluk. Ai, ai. Ze treuren over de man die hun allen zo lief is. Magor Messabib. Schrik van rondom. Wanneer de Jodenrazzia in de stad Amsterdam bekend wordt, is er grote ontsteltenis onder de burgerbevolking. Verontwaardigd over zulke mensonwaardige behandeling tonen zij zich solidair met het volk der Joden. Mensen waaronder vele vrienden zijn, waarmee ze zijn omgegaan hebben, zo wreed te behandelen. Er worden pamfletten rondgebracht met een oproep tot algemene staking. Zij, de Amsterdammers, willen op deze wijze protesteren tegen de discriminatie, de rassenhaat. Binnen enkele dagen is het zover. De trams rijden niet meer. Werkspoor en Fokker leggen het bijltje er ook bij neer. De reinigingsdienst volgt. En ook de gasfabriek wil de levering staken. Maar dat laatste lukt niet. De moffen zijn de arbeiders reeds voor. Onder dwang moeten zij het werk voortzetten. Anders wacht hun hetzelfde lot als wat de Joden moeten ondervinden. In huize Sanders heerst droefheid, maar ook blijdschap om het meeleven van de Nederlandse bevolking. Ze hopen nog dat vader terug zal keren. En hoop doet leven. Zal het geen ijdele hoop zijn? Een hoop der spinnenkoppen? De holocaust is begonnen, zegt Opoe Levis steeds weer opnieuw. De totale vernietiging van ons volk. Wee, wee. Dat vreselijke Mauthausen, dat moordkamp, met zijn verbrandingsovens zuchten de twee oudjes. Wie kwam daar ooit levend vandaan? Het is een verloren zaak. Maar Saar Sanders en haar kinderen, ze blijven hopen dat vader terugkomt. Moeder Saar is naar het rabbinaat gestapt en heeft aan de oversten der synagoge haar nood geklaagd. Weten zij misschien een goed woordje voor haar man te doen bij de Sicherheitsdienst? De kerkdienaars zien elkaar eens aan. Wat kunnen zij eraan doen? Ze weten hoe wreed de bezetters met hun volk omgaan. En hoeveel zijn er al omgebracht? Meelijdend met Saar spreekt Rabbi Naftali haar toe. Hij belooft haar om met de ortscommandant te spreken. Ze moet overmorgen maar eens komen horen. Toch wat rustiger geworden door de kalmerende woorden van de oude man, keert Saar Sanders huiswaarts. Ze hoopt in haar hart, maar toch is daar van binnen nog de onrust. Zal Naftali iets wijzer worden, daarbij die bloedhanden? Een nieuwe angst vervult haar plotseling, als ze hem, Rabbi Naftali, nu ook maar niet gelijk vastzetten. Ze staan immers nergens voor. Dan opeens bidt de vrouw. Een zucht stijgt op uit haar geprangd gemoed. De God van Abraham, Isaac en Jacob staat toch boven alles? Even is ze eruit. Maar tegelijkertijd wordt ze weer geplaagd door de gedachte dat Moos misschien al lang gedood is en daarna verbrand, misschien wel in het crematorium van Mauthausen. Ze kan die gedachte niet verwerken. Ai, ai. Als ze thuis komt, schrijdt ze haar bange verdriet uit. Ze valt met haar hoofd in de handen, voorover op de tafel. Ze huilt lang en smartelijk. Opoe en opa Levis, ze schrikken van hun dochter, die daar zo wild ligt te snikken. Zou zij de vreselijke doodstijding van haar man hebben gehoord? Ai! Troostend legt de oude Levis zijn arm om de schouders van zijn dochter. Zijn stem klinkt schor als hij zegt, Adonai, zij je burcht en beschermer. Die woorden doen de bedroefde vrouw goed. Ze richt haar hoofd op en ziet haar vader dankbaar aan. Moos is altijd een goede man voor je geweest, voegt hij eraan toe. En een goede vader voor zijn kinderen. U vult vrouw Levis aan. Jehovah zal hem niet verstoten. Saar knikt. En de werken der wet heeft hij nagestreefd, beaamt Saar, de woorden van haar ouders. Ze kijkt opeens zo droevig niet meer. En terwijl ze in de keuken haar gezicht wat opfrist, moet ze door haar tranen heen toch weer lachen. Oh, wie weet maakte ze zich voor niet zo vreselijk ongerust. Wacht, ze zal in de melkhoek wat koffie maken en proberen wat opgewekter te doen. Straks, als de kinderen thuiskomen, moeten zij toch steun bij haar vinden? Ze doet haar werkschort aan en stilzwijgend gaat ze haar gang. Even later brengt ze de dampende kommen met koffiesurrogaat binnen. Gedrieën praten ze over wat Saar bij het rabbinaat heeft bereikt. Rabbi Naftali zal erop uitgaan. Overmorgen zal ze horen wat hij van de Duitse instantie heeft vernomen. Overmorgen. Het lijkt haar zo vreselijk lang nog. Hoe komt ze er doorheen? Maar als ze donderdag om de uitslag komt, moeten de rabbijnen haar teleurstellen. Naftali is erop uitgegaan, maar kreeg niets te horen. Hij werd van de deur gesnauwd. En het scheelde niet veel of hij had een pak slaag opgelopen. Ze moet het maar afwachten verder, raden haar de mannen. Er zijn zoveel vrouwen die om hun mannen treuren. Het is een schamele troost, maar er zit niet anders op. Gelaten spoedt Saar zich weer naar de Amstelstraat. Daar wacht de familie met smart op haar thuiskomst. Als ze horen wat het bezoek van Naftali heeft opgeleverd, delen ze in de teleurstelling die moeder Saar al eerder op deze dag heeft moeten incasseren. De dagen gaan voort en worden weken. De weken rijgen zich aan één. En de lente is al reeds lang begonnen. De familie zit op een avond rond de brandende kachel. De avonden zijn kil. En Saar heeft wat houtstobben op het vuur gegooid. Er is bijna geen hout meer te koop. Saar heeft het duur moeten betalen, die brandstof. Ze is er zuinig mee, maar deze avond zal ze het vuur eens lekker opstoken. Ze hebben steun aan elkaar in hun verdriet en zoeken veel elkaars gezelschap. De gesprekken draaien meestal weer uit op de oorlog en zijn verschrikkingen en waar vader toch zijn mocht. Die vreselijke onzekerheid is zo erg. Soms lijkt het onhoudbaar en zouden ze, ondanks het verschrikkelijke, toch willen weten of vader dood was. Lea zorgt voor een bakje thee. Geen echte thee, maar sandthee. Dat is theesurrogaat. Heeft ze al in de pot gedaan. Het water raast en even later giet ze het kokende water op de tablet. Die al bruisend oplost. Het bruine nat in de theepot laat ze heel even trekken. Ziezo, nu kan ze al inschenken. Ze haalt de theekommen voor de dag. Ha, denkt broer Dan, die de bewegingen van zijn zuster gadeslaat. Wat heeft het gemis van pa hen nader tot elkaar gebracht? Het is net alsof ze nu nog veel meer van elkaar houden dan anders. Het is stil in de kamer. Moeder heeft een breikous ter hand genomen en Lisbeth kijkt samen met opoe Levis in een oud album met kiekjes van vroeger. Opa zit wat te suffen. Slaapt hij soms? Dan opeens schrikken ze op. Wat is dat? De bel gaat over. Het schelle geluid klinkt door het stille vertrek. Dan staat al op. Hij is, nu vader weg is, de aangewezen persoon om te handelen hier in huis. Ze kijken elkaar verschrikt aan. En moeder Sanders volgt haar jongen naar het overloopje. Dat naar de buitendeur voert. Moeten ze open doen? Het kunnen wel weer soldaten zijn om hen te roven. Maar de klep van de brievenbus gaat open. En een bekende stem roept. Ik ben het, Alex Stokvis. Gelukkig laat Saar zich ontvallen. En Dan is al bij de deur en opent die met een blij gezicht. Bij het zwakke schijnsel van de kleine ganglamp stommelen ze het korte trapje op. Sjonge, was dat even schrikken? Lea en Lisbeth hebben de stem van Stokvis ook herkend, de man die voor de ondergrondse beweging werkt. De gewezen luchtbeschermingsagent die direct de zijde van het verzet gekozen heeft. Wat zou hij komen doen? Als hij plaatsneemt in de familiekring, schenkt Lea gauw voor hem ook een kop thee. En Dan is het even weer heel erg stil. De klok slaat zijn 8 slagen. En Stokvis controleert of zijn horloge gelijk loopt. Verder wordt er weer gezwegen. Niemand weet een gesprek te beginnen. Wat vreemd, vindt Lea. Zou er soms iets met haar vriendin zijn? Ze heeft Rachel al in geen dagen gezien. Stokvis kucht eens en verzamelt dan al zijn moed. Hij moet hun iets zeggen. De illegale werker weet veel meer af van de geheimen van de bezetter dan menig burger. Hij aarzelt nog even. Maar begint dan toch te zeggen wat hij kwijt moet. Mevrouw Sanders, ik kom tijding brengen over je man, begint hij. De ogen van alle aanwezigen sperren zich wijd open. Wat zal het zijn? Stokvis kijkt zo ernstig en zijn stem klinkt dof als hij voortgaat. Het is geen mooie tijding, mensen, die ik te brengen heb. O, de mensen in de kamer willen de woorden uit zijn mond trekken. En Saar kan zich niet langer bedwingen. Is mijn man dood? Vraagt ze Pardoes. Even zwijgt Alex, hun vriend. Maar dan knikt hij
Ja, vrouw Sanders, je hebt het gezegd. Dan vertelt hij omstandig wat er allemaal gebeurd is. De mannen die door de Duitsers zijn opgepakt, zijn al gauw omgebracht. Ik weet het heel zeker, want we hebben onze spionnen overal zitten. Ook Compers is niet meer. En zovelen die ze gekend hebben. Joden, waarmee ze door de tijd wel eens omgang hadden gehad. En zo'n Dan, hij kent ze bijna allemaal. Door de handel en het marktleven heeft hij veel met hen te maken gehad. Maar het ergste is toch dat zijn eigen lieve vader is omgekomen. Een slachtoffer van de Jodenhaat. Waarom? Waarom toch? Waarom worden die Joden toch overal gehaat en vervolgd? Dan weet er geen antwoord op. Hebben zij meer gezondigd dan andere volkeren? Moeder Saar is zo kalm. Dringt het wel goed tot haar door? Of is het soms een proces in haar, wat haar toch naar deze vreselijke tijding deed toegroeien? Wonderlijk kalm is zij en dat geeft haar kinderen steun. Wel druppen de tranen van de wangen. Maar er is geen wanhoop. Zoals in het begin. Alice Stokvis spreekt nog wat troostrijke woorden. Hij zal zo af en toe eens langskomen. En mocht hij hun ergens mee van dienst kunnen zijn, dan moesten zij het maar aan zijn vrouw Judith laten weten. Dan vertrekt hij weer. De Sandersen met hun oude mensen achterlatend. Ze zitten zo met hun zessen nog lang bij elkaar. Tot middernacht toe. Tot het vuur in de kachel is uitgedoofd. Ze worden koud. En dan gaan ze toch eindelijk maar ter ruste. En elk met zijn eigen smart de nacht doorbrengend. Maar één ding is gelukkig, gedeelde smart is halve smart. In het jaar 1941 groeit het verzet tegen de bezetters. Er worden alom in het land verzetorganisaties opgericht, illegale krantjes verspreid en sabotage gepleegd. De regering vanuit Engeland verleent steun aan de verzetstrijders, zodat de ondergrondse beweging voortgang heeft. Rusland keert zich ook tegen Duitsland en Amerika wordt ook in de oorlog betrokken. Het wordt een totale oorlog voor de nazi's. Ze voeren alom de krieg. Intussen gaan de voorbereiding voor een algehele vernietiging van de Joden de Holocaust door. De luis in de pels van Hitler, dat ongedierte, moet worden vernietigd. De Jodenwijk te Amsterdam wordt door hoge hekken van de buitenwereld afgesloten. De Joden mogen buiten dat ghetto niet komen. Van Waag tot Weerspersplein is het verboden terrein voor niet-Joden. Het volk van Abraham wordt geheel geïsoleerd. Ze moeten van 8:00 tot 6:00 in hun huizen blijven. Tussen 3 en 5 moeten ze hun boodschappen doen in de door de overheid aangewezen koophallen. De bevoorrading is echter heel schaars. Het Jodenkwartier krijgt er ook Joden bij uit andere provincies. Uit Zaandam komen ook veel gezinnen en die moeten de huizen delen met de andere Joodse huurders. Er worden vele werklozen opgeroepen om in Drenthe en Groningen te gaan werken. De deportages zijn begonnen. De arbeidssats is bedoeld om de Joden niet, zoals de Duitsers voorgeven, in Drenthe, maar in concentratiekampen te lozen. Telkens opnieuw worden werklozen doorgestuurd. Ze komen echter niet meer terug. De familie krijgt bericht dat ze door ziekte, aan tyfus of dysenterie zijn gestorven. In werkelijkheid zijn ze van ellende en uitputting bezweken. het harde werken en het weinige voedsel en daarbij de mishandelingen maakten spoedig een einde aan het leven van veel mensen. Steeds minder Joden gaven aan de oproep tot de arbeidsras gehoor. De Duitsers nemen dat niet en schakelen de Joodse raad in. De leiders Asser en Cohen worden verantwoordelijk gesteld. Ze moeten zorgen dat er deportages tot een goed einde komen. De mannen menen dat het Joodse volk maar moet gehoorzamen om erger te voorkomen. Zo gebeurde het op de 7e januari van 1942, dat de raad ervoor moest zorgen dat er 1402 werkelozen klaarstonden om naar Drenthe te vertrekken. Dat was op de Sabbat, dat weigerde de Joodse raad. En toen gingen de Rijksdienst, het arbeidsbureau en de gemeentelijke dienst van de sociale zaken aan het werk. Op die Sabbat kwamen er geen 1402, maar 905 Joden op. 170 goedgekeurden bleven weg. En zo ging het steeds door. Dat beviel de slavendrijver Himmler niet. Aus der Funten, zijn trouwe dienaar, gaf bevel aan de Joodse raad dat de Joden een Jodenstar moesten dragen. Zo is hun prooi getekend. Een gele star, een Davidstar, met in het midden met zwarte letters het woord Jood. Binnen enkele dagen moest dat voor elkaar komen. Op 1 mei 1942 moest het in orde zijn. Dank u wel voor uw aandacht.